Wel, geliefde gemeente van de Heer, u mag naar Johannes hoofdstuk 5 gaan. En dit is eigenlijk een beetje een overgang. Het heeft me ook weer verwonderd. Met de overgang die we hier maken, niet zozeer merken we dat direct in het verhaal. Maar als we verder gaan, dan zien we dat we eigenlijk in een hele nieuwe gedeelte van het Johannes-evangelie gekomen zijn. De vervolging neemt toe. De druk op de Heer neemt toe. En we lezen nu alleen de eerste 9 versen. Van hoofdstuk 5, maar als we verder lezen, dan zien we ook dat de druk op de Heer Jezus toeneemt. We gaan vandaag stilstaan bij de genezing. En het is eigenlijk ook iets waar ik zelf ook weer gefascineerd raakte over het feit hoe de Heer zijn voorzienigheid ook ons op dit moment bij deze tekst brengt. Dit had ik zelf ook niet helemaal voorzien, maar het is heel passend voor de tijd waarin wij leven. Waarin er zoveel gericht is op gezondheid. En wij ontmoeten hier een man die 38 jaar lang verlamd is en na 38 jaar nog steeds op zoek is naar zijn gezondheid. Zullen we het met elkaar lezen? Johannes hoofdstuk 5, vers 1. En hierna was er een feest van de Joden. En Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man, die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. Omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem, mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Nou, ik zei al, het is een enorme bijzondere timing dat we hierbij stil mogen staan. We ontmoeten hier een man die al lange tijd ziek is, 38 jaar lezen we hier. En zijn leven draaide om gezondheid en om gezond worden. Alles, gezondheid was in zekere zin alles voor hem. Nu, wij hoeven niet ver te kijken of dat thema vinden wij bij ons. Ja, we leven op dit moment in een wereld, in een land, in een cultuur die helemaal in het bezit is en in bezit genomen wordt door gezondheid. Als we maar niet besmet raken. Als we de besmetting maar niet oplopen, om het zomaar eens te zeggen. Stay safe. Samen kunnen we het virus aan. Blijf gezond. Hoe vaak hebben we die uitspraken niet gelezen of gehoord de afgelopen maanden? Weken. Dagen. Overal waar we op dit moment gaan en staan, vinden wij de nadruk op gezondheid. En die grote nadruk op gezondheid ontgaat ons niet helemaal. Ieder van ons neemt bepaalde maatregelen. Allemaal gaan we er in een bepaalde mate in mee. In een zekere zin, we zouden bijna zeggen, we zijn nog niet immuun voor de wereld waarin we leven. We gaan er voor een gedeelte in mee. We zijn niet onbesmet gebleven van deze nadruk op gezondheid. In zekere zin zijn we ook een beetje besmet, als ik het zo kan zeggen, met het virus van de gezondheid. Ja. Ik wou dat ik kon zeggen, daar zijn we immuun voor, maar dat is niet zo. Stel maar eens even, dit is gewoon de vraag die ik mezelf voorlegde. Stel nu dat wij in de gemeente iemand hebben die geveld wordt door het coronavirus. Een iemand die wij allemaal kennen. Iemand die dus inderdaad zeer zwaar ziek wordt, die op de intensieve belandt, die aan de beademing belandt. Met alle beelden die u en ik gezien hebben van een intensieve afdeling waar mensen kunstmatig in coma gehouden worden. Dat is wat wij horen van iemand in onze gemeente. We leven mee. De laatste berichten die we dan krijgen, die zijn zeer negatief. Ze kunnen niet zeggen welke kant het op gaat. Als gemeente gaan we in gebed en we bidden en we bidden en we smeken de Heer dat die persoon, en ik plak er even geen naam op, maar dat die persoon in leven mag blijven. En eigenlijk is de hoop bijna opgegeven, totdat daar een bijzondere wending komt. En het gaat de goede kant op. Stel dat het een jonge persoon was. En de ouders die sturen een mail of die bellen mij. En die zeggen van, het gaat de goede kant op, Erik. Het gaat de goede kant op. Prijs de Heer. De mailing gaat de gemeente uit. De WhatsApp groep die verspreidt het. Ik denk dat we allemaal ontzettend dankbaar zijn, op onze knieën gaan om de Heer te danken. En dat is goed. Dat is niet verkeerd. Maar de vraag die ik mij stelde, het enthousiasme wat na die tijd in ons omhoog komt, en de liefde en de dankbaarheid naar de Heer, is die hetzelfde? Als dat wij een bericht krijgen van er is iemand tot wedergeboorte gekomen in de gemeente. Gewoon een van de kinderen, ook uit een gezin, misschien wel een rebellerende tiener, die moeite had, die aan alle kanten de grenzen opzocht of overging. En dat we bericht krijgen dat hij de Heer Jezus heeft aangenomen. Zijn we dan net zo enthousiast? Raakt het onze emoties net zo diep? Want eigenlijk zouden we daar meer door geraakt moeten worden. Voelt u het? Toen ik dit voor mij neerzette, toen dacht ik, ja Heer. En ik wil niet zeggen dat het een goede vergelijking is, maar het geeft wel aan, ook in uw hart denk ik, maar zeker in de mijne, dat gezondheid toch wel iets is wat wij belangrijk achten. Belangrijk achten. En in zekere zin moest ik tot mijn schaamte constateren dat ik ook wel een beetje besmet ben, en misschien wel een beetje te veel besmet ben met gezondheid is alles. Gezondheid is alles. En we weten dat het niet correct is, maar in de praktijk van ons leven, is dat iets waar we gemakkelijk naar neigen. Nou, de tekst waar we vandaag bij komen spreekt over genezing. En de Heer in zijn voorzienigheid brengt dit voor ons. En mits dat ik hieraan begon en over te studeren, kwam er eigenlijk een wat groter thema naar voren. En ik wil daarom ook gewoon vandaag alleen nog maar, je zou kunnen zeggen, een bepaald fundament neerleggen over genezing. Ziekte en genezing. U ziet het ook, ik heb eigenlijk ook gegeven, ik wil twee vragen beantwoorden. Waar komt ziekte vandaan en waar komt genezing vandaan? En hoe gaat dat? En dit betekent dus ook dat dit meer of meer een fundament is waar ik op verder wil bouwen. Omdat dit eigenlijk iets is wat denk ik ook praktisch gemaakt kan worden, naar u en mij. En vandaag wil ik wil beginnen met vier zaken te benoemen die als fundament dienen hoe ziekte naar ons toekomt. Of hoe ziekte ons overkomt. En heel eenvoudig beginnen we gewoon met God. U ziet het in uw preekschema met God. God is de bron en de oorzaak van ziekte. Laat ik dat herhalen. God is de bron en de oorzaak van ziekte. Nou, als je dat zo stelt, als ik dat zo stel, dan roept dat vaak vragen op. Begrijpelijk. Maar na jaren onderwijs over de soevereiniteit van God in onze gemeente, hoop ik dat u ook gaat begrijpen. En hoe vaker u daar ook mee in aanraking komt, hoe beter u het gaat doorgronden. Niet dat deze vraag eenvoudig is, want dit zijn geen eenvoudige vragen waar we vandaag bij stilstaan. Maar de Bijbel leert dat God soeverein is. Dat betekent dat hij over alles regeert, dat hij alles stuurt, dat hij alles leidt, alles onder controle heeft, alles in stand houdt en over alles heerst, ja alles. Zie, dat als te zeggen dat God soeverein is, betekent onder andere dat wij geloven dat hij almachtig is. Dat hij alwetend is. Dat hij alomtegenwoordig is. En dat kwam heel mooi in Psalm 139 naar voren. Ja? Wat u ook in het gebed heeft kunnen horen. God is ook alwijs. Hij is algoed. En God is volledig vrij om te doen wat hem behaagt. Nu, je zou eigenlijk die kolossale grootheden van God, bij elkaar opgeteld kunnen noemen als de soevereiniteit van God. Dat God handelt overeenkomstig wie hij is. En dat is eigenlijk de soevereiniteit dat Gods handelen voortvloeit uit het totaal en de optelsom van zijn goddelijke wezen. En wat ik daarmee wil zeggen is dat God, zoals ik al zei, alles stuurt en alles leidt. Dat God in alles de beslissende factor is. En ik hoop dat ik met factor ook waardig over God spreek. Ja? En waarom? God kan ziekte voorkomen. Ik hoop dat we dat allemaal belijden, maar dat doet hij niet altijd. Dat doet hij... Maar laat ik het zo zeggen, we sterven uiteindelijk allemaal aan een ziekte. Dus uiteindelijk houdt God het niet tegen. Als hij dat dus niet doet, dan staat hij het in ons leven op zijn minst toe. En daarmee wil ik zeggen dat God het laatste woord heeft. En daarom bedoel ik ook te zeggen, zoals ik in het begin zei, God is de bron, de oorzaak en de beslissende factor van ziekte. Hoe ziekte naar de mens komt. En we hoeven maar gewoon aan Job te denken. Satan komt voor de troon en God zegt van, heb je het gezien? En Satan zegt, ja. Zijn vel voor een andermans vel. Ja, tas zijn huid aan en hij zal u verloochenen. U houdt zijn gezondheid in stand. Dat was eigenlijk de vraag en de opmerking die er stond. In het Engels is het skin for a skin. Vandaar dat ik even aan het zoeken was naar de vertaling. Maar mijn verontschuldiging daarvoor. Ik kan beter even de tekst kijken. Maar dat heb ik niet gedaan. Tenminste niet in de Nederlandse. Maar Satan krijgt de mogelijkheid en de toestemming van God om Job zijn gezondheid aan te pakken. En daarmee kunnen we zien dat God eigenlijk de beslissende factor is. Maar nog een heel duidelijk iets vinden we bij Mozes, Exodus 15 vers 26. En dit is wat Mozes tegen het volk zegt. En dit is wat hij zegt. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik, zegt de Heer, geen enkel van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere uw Heelmeester. Zie, God bracht ziekten over Egypte. En God zegt bij monden van Mozes, als jullie mij als Israëlieten niet gehoorzamen, dan zal ik die ziekten over jullie doen komen. De opdracht was heel eenvoudig. Gehoorzaam mij en je zal niet de ziekte krijgen die Egypte over zich gekregen heeft. Maar, en dan ga ik even Deuteronomie 28 vers 59 lezen. Als je niet gehoorzaamt, Deuteronomie 28 vers 59, dan zal de Heere uw plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken. Het zullen grote, aanhoudende plagen en kwaadaardige en aanhoudende ziekten zijn. Hij zal alle kwalen van Egypte, waarover u beducht geweest bent, of waarvoor u beducht geweest bent, op u laten terugkeren en ze zullen aan u blijven kleven. Het zijn grote plagen, het zijn, en zo wordt het zelfs omschreven in vers 59, aanhoudende ziekten zal God brengen. Chronische ziekte. Ja, chronische ziekte. En in dit geval was het oordeel naar Israël toe, een stuk tucht om ze bij de Heer terug te brengen. Dat was waarom God dat over hen liet komen. Het bijzondere is, ook als je namelijk doorheen het boek Job leest en alles wat hem overkomt, schrijft Job het niet toe aan Satan, maar aan God zelf. Job's theologie was juist. De plagen en de ziektes en de ellende die over mij komt, daar is God de beslissende factor in. Het komt van hem. En ik weet het, soms is dit moeilijk te bevatten. En daarom is het ook iets waar we voorzichtig mee om moeten gaan, maar in zekere zin, dit is de eindconclusie waar iedereen eerlijk naar moet kijken of de soevereiniteit van God wordt aangepast en ondermijnd. Maar dat willen we niet. Dit is waar de Bijbel over spreekt. Ja, voor redenen alleen bekend bij God zijn er momenten en omstandigheden dat hij ziekte brengt. Dat hij de bron is van ziekte en lijden. Zonder dat hij onrechtvaardig is. Laat ik daarmee eindigen. Want dat is niet de studie van vandaag. Maar God schuwt niet om te zeggen dat het van hem komt. Zo komen ziektes als eerste naar ons toe. De tweede die we vinden is Satan. Ja, net haalde ik het even bij Job aan. Job krijgt, of Satan krijgt toestemming van God om Job als het ware aan te pakken. Zijn leven te ruïneren. Behalve zijn leven. Zijn gezondheid mocht hij helemaal ondermijnen. En dat is ook wat Satan doet. Satan die alles wat hij maar kan vinden. Drijft hij als het ware naar Job toe. Zijn hele lichaam uitgemergeld. Zijn leven hangt aan een zijden draadje. Dat is wat Satan kon doen. Maar misschien nog een ander voorbeeld. In Lucas hoofdstuk 13 vinden we een vrouw die gebukt ging. Doordat ze door een demon. Laten we het zo even zeggen. Ja, vinden we een duidelijk voorbeeld in Lucas hoofdstuk 13 vers 11. Laten we gewoon even dat vers lezen. En er staat in Sia was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En ze was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Ja, het was een handlanger van Satan. En dat lezen we als we verder gaan naar vers 16. Ja? Waar de Heer zelf zegt, de Satan zie nu heeft haar 18 jaar gebonden. Ja, dus de Heer Jezus, het woord geest wat er staat is een demon, is dus een handlanger van Satan. Die handlanger van Satan, daar staat hij duidelijk, die haar ziek maakte. En ze was krom gebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Zie, en daarmee kunnen we dus zeggen, Satan is in staat om mensen ziek te maken. Ja, lichamelijk ongemakken te veroorzaken. Maar misschien wel een goede aanvulling, we moeten voorzichtig zijn om Satan ook niet meer toe te schrijven dan nodig. Als eerste is hij begrensd door God. En niet begrensd, hij krijgt zijn speelveld van God aangereikt. Maar ook bijvoorbeeld in een tekst als Matthäus 4 vers 24 zien we ook dat gewone ziektes genoemd worden, die de Heer Jezus dus mensen die de Heer Jezus geneest noemt, die is een opsomming van ziektes en daar staat gewoon iemand ook, daar staat ook gewoon bezetenheid bij. En laten we het even lezen, dan wordt het misschien wel duidelijk. En het gerucht van hem, dat is Jezus, verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. En door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren. En maanzieken, staat hier, dat is altijd een beetje een raar woord. Maanziek is eigenlijk iemand je zou het kunnen vergelijken met epilepsie. Mensen met krampachtige bewegingen, die in een spasme vallen, die ongecontroleerde bewegingen hebben. Ja, dat is misschien wel eens goed om even dat ook hier zo te zien, mensen met krampachtige bewegingen. Waarom? Als je namelijk gaat kijken naar demonen, die door demonen bezeten waren, mensen met krampachtige bewegingen, en dan de volgende term is mensen die verlamd zijn, die zich niet meer kunnen bewegen. De een heeft zijn lichaam niet onder controle, doordat hij allerlei gekke dingen gaat doen en spasme vertoont. En de ander dus heeft geen controle, omdat hij niks erover kan zeggen. Want het lichaam is verlamd. En dan staat er zo mooi, en hij genas hen. Ze kwamen bij de Heer en hij genas hen. Nou, waar het mij hier om ging, is dat we deze verschillende ziektes allemaal zien. En het staat niet dat dit allemaal voortvloeide uit bezetenheid. Nee, bezetenheid was er één van. Spasme. En mensen die verlamd waren. Dat is een duidelijk onderscheid. Zie, Satan krijgt dus van God soms de ruimte in de mens om de mens met ziekte te belagen. En laat ik het ook zo zeggen, want Satan belaagt de mens met ziekte met zijn slechte bedoelingen. Om de mens te vernietigen, om zijn gezondheid onderuit te halen, om hem bij God vandaan te halen. Wel, dat was een tweede vorm waardoor ziekte naar ons toe komt. Ziekte komt ook naar ons toe door onze eigen levenswijze, onze stijl van leven. Zie, onze lichamen, de Heer heeft dat zo mooi gemaakt, dat onze lichamen een ingebouwd mechanisme hebben. Als we ons lichaam uitmergelen, ervan vragen wat er niet in gegeven is. Tot het uiterste gaan. En met desnoods met pepmiddelen, met stimulerende middelen. Zeker als het gaat voor lange tijd, dan noemen we dat een verslaving. Uitmergelend door een verslaving. Dan heeft dat enorme gevolgen voor onze gezondheid op lange termijn. Zie, als we gezond zijn, misschien heel goed om even stil te staan wat nu gezondheid is. Als we erover spreken, dat is heel compact. Gezondheid is dat ons geest, ons lichaam, kan sturen en opdracht geven en daar gaat het ook heen. Ja? Dat onze geest dus inderdaad, dat ik zeg, mijn handen gaan naar voren toe. En mijn handen gaan omhoog. En mijn benen dragen mij daarheen. Ik ga daarheen, ik wil dit doen. En we gaan aan de slag. Mijn geest geeft opdracht aan mijn lichaam. Ziekte is feitelijk dat het lichaam zelfstandig een kant op gaat. Of nergens meer heen. Dus onze geest kan het niet meer sturen. We missen een controle over ons lichaam. Nou, als we ons lichaam langdurig misbruiken en een roofbouw opplegen, dan kunnen daar ziekten achterweg komen. Denk maar, iemand die langdurig veel rookt, heeft een grote kans op allerlei soorten en vormen van kanker. Die zet feitelijk de deur open naar allerlei ziekten. Wel, als je na jaren roken geconstateerd wordt met, nou, noem het maar even longkanker, dan kun je dat niet toeschrijven aan God, dan kun je dat niet toeschrijven aan Satan. Dan vloeit dat voort uit onze levensstijl of uit de levensstijl van die persoon. Ja, hetzelfde geldt voor overgewicht. Als wij door ons eigen toedoen een enorm overgewicht vergaren, en daar komt diabetes achterweg of allerlei hartklachten, andere fysieke klachten, versleten gewrichten, om het zomaar eens te zeggen, dan zijn we daarin voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor. U begrijpt waar ik heen ga. Hetzelfde geldt voor het alcoholisme. Zie, een deel van de ziektes die wij oplopen zijn te wijten aan de roofbouw die wij plegen op onze eigen lichamen. Ja, misbruik van ons eigen lichaam door verkeerd of overmatig eten, een overmatig alcoholgebruik, overmatig werken, overmatig sporten, jezelf geen rust gunnen door de onnodige lichamelijke risico's te nemen. Dat is hoe ziekte in ons leven naar voren kan komen. En daarmee ontnemen we eigenlijk ons lichaam die vitaliteit die het van nature meegekregen heeft, die wordt langzaam maar zeker minder, die ontnemen we. En wat is dan vaak de oplossing? Naar medicijnen grijpen. Hulp zoeken. En misschien dat ik hier een woord van een extra voorzichtigheid wil plaatsen. Een stukje aanvulling. Als we er zo over spreken, dan heb ik hier niemand op het oog. Dan heb ik uiteindelijk mijzelf op het oog. Want in deze lijst die ik hier noemde, zijn zaken die ook mij aangaan. Ja, het is zo makkelijk om de fouten bij een ander te zien. Zeker omdat de dingen die wij noemden vaak ook fysiek zichtbaar zijn. Die zijn zichtbaar voor de buitenwereld. En daarom is het ook het punt dat we dit persoonlijk maken. Dat we inderdaad ook zeggen van: Heer, het gaat over mij. Het gaat over u en uw persoonlijke leven. Het gaat niet om naar anderen te kijken. En misschien dat ik hier ook zo dus bij aan kan vullen, als u met deze zaken worstelt, als er iets is waarvan u denkt, daar heb ik hulp bij nodig, vraag anderen. Vraag mensen om je heen, die waarvan je denkt, die zijn volwassen genoeg om mij hierbij te kunnen helpen. En in zekere zin is het wel eens lastig om hier op dit punt een Bijbelvers te verzinnen, of te verzinnen, maar om bij te plaatsen. Ik moest aan Nabal denken, toen in mijn voorbereiding kwam ik met Nabal. We hadden er ook een tijdje geleden doorheen gelezen. Nabal die een feest geeft, dronken wordt en zijn vrouw die vertelt hem iets en hij krijgt gewoon een gigantische hartaanval. Maar als we lezen hoe hij leefde, dan was dat een man die erop losleefde feitelijk wat betreft zijn voeding. En zijn alcoholgebruik was overmatig, als we dat zo voorzichtig lezen. 1 Samuel 25, vers 37 en 38. En daarmee is de kans groot dat hij zich ook openstelde in zijn leven voor een hartaanval. Maar de spreuk die hier ook wel bij past, is denk ik de volgende. Spreuken 3, vers 7 en 8. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heer en wijk van het kwaad. Dan denkt u, ja oké, maar wat zegt ik nu? Dat is het volgende, vers 8. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lavenis voor uw gebeente. Zie wat hij eigenlijk de spreukenschrijver hierop roept, is van, wees niet wijs in je eigen ogen. Wees wijs in hetgeen wat de Heer zegt. Wijk van het kwaad. Nou, elke verslaving is kwaad. Overal waar wij te voorzetten, te veel of overmatig mee bezig zijn, heeft negatieve gevolgen. Daar moeten wij van wijken. En dit gaat natuurlijk zeker ook over zondige levenswijzes en patronen. En wat staat er dan? Het zal een medicijn zijn voor uw vlees en een lavenis voor uw gebeente. Het zal goed zijn als je de eenvoudige wijsheidsprincipes van Gods woord enigszins heel persoonlijk, zoals u dat voor u wijs acht, onder de leiding van Jezus Christus, vormgeeft. Dat zal een zegen zijn voor uw lichaam. Zie, wijsheid om ons lichaam te verzorgen, ernaar te luisteren en ernaar te handelen. Dat is de derde wijze waarop ziekte naar ons toe komt. Als laatste in dit rijtje zou ik willen zeggen, gewoon omdat we menselijk zijn. Elk menselijk lichaam is onderhevig aan verval. Ieder mens, hoe gezond hij ook leeft, zal sterven. Zal aan een ziekte sterven. Iedereen heeft dat voor uitzicht. Elk lichaam zal problemen geven. Elk lichaam heeft problemen. Velen van jullie hebben dat al. We krijgen problemen. Geen enkel kind van de Heer is hier immuun voor. Dit is een garantie. En dit is misschien wel iets waarom ik ook een beetje zo de fundamenten leg van dit geheel. Want de laatste jaren, en ik bedoel de laatste 50 jaar, is er vanuit de evangelische wereld een steeds grotere verschuiving gekomen, op gang gekomen vanuit allerlei richtingen, doorheen alle denominaties, waarbij in verschillende vormen, gradaties, wilde en welzijn gepromoot wordt. Dat bepaalde mate, dat verschilt de ene van de ander, maar dat in bepaalde mate de gezondheid van een kind van God zijn goddelijk recht geworden is. Dat God ons als het ware de belofte geeft dat wij gezond zullen blijven. Dat wordt als een recht gepromoot en verkondigd in verschillende vormen, types en kleuren en maten. Maar dat rijkdom iets is waar elk kind recht op heeft hier op aarde. Nou, en dit is waarom ik hier ook wat langer bij stilsta. Omdat we zien dat ook heel dicht in onze omgeving ook op ons afkomen. En wat ik u zelf al zei, zelf zijn we er ook niet helemaal vrij van. Maar de eerste ding die in mij opkwam was heel eenvoudig. Als wij een kind van de Heer worden, dan worden wij niet hermetisch afgesloten van de bacteriën en virussen in deze wereld. Dat is al een eerste punt die we naar voren kunnen halen. We zeggen van, we worden niet in een bacterievrije en een virusvrije ruimte geplaatst. Als dat zo was, hadden wij geen mondkapjes nodig en konden wij samenkomen. Maar wij komen niet samen, want we weten dat ook wij besmet kunnen raken. Met alle gevolgen van dien. Maar wat is er eigenlijk uit voortgevloeid? De laatste, nou wat ik al zei, 50 jaar kunnen we zo'n beetje pakken. Dat ontzettend veel kinderen van de Heer, die oprecht met hem wandelen, die ziek werden en die te horen kregen dat ze te weinig geloof hadden, anders waren ze genezen. Dat het lichamelijk lijden dat een kind ondergaat niet nodig is En dat het omgekeerd kan worden door het vertrouwen te stellen op God. En als je vertrouwen groot genoeg is, dan zul je genezing ontvangen. Dat hebben zoveel gehoord. Of als je ziek werd, dat er naar je voorouders gekeken werd of er niet een generatievloek op u lag. En die vloek moest je weten te verbreken. Als je dat niet deed, dan bleef je in die ziekte zitten. Nou, ik kan u zeggen, en ik ga hier vandaag natuurlijk niet verder op in, want ik krijg maar een fundament. Dit is zo onbijbels. Dit is zo onvoorstelbaar onbijbels. Daar kan ik met mijn begrip niet bij. En u hopelijk ook niet. Het is ongebalanceerd. En als laatste zou ik ook zeggen, het is heel, ik weet niet of het woord bestaat, maar onpastoraal. Er is zoveel leed achterwege gekomen, dat kunnen we ons niet voorstellen. Kent u dat vers van Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 16? Waar hij ook zegt, van daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, ook al vergaat het chassis, het lichaam waarin wij zitten, zegt hij. De innerlijke mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Maar hij is heel duidelijk. Hij zegt dat uiterlijk vergaat. Het woord van vergaan daar is dat het een constant proces is van afbraak en afbouw. Het is niet te stoppen. Het is constant. En het is passief. Oftewel, wij kunnen het niet stopzetten. Het zit in ons en het overkomt ons. We kunnen heel veel doen om jong te blijven. En zoals u mij ziet, dan denkt u dat is nog een redelijke jonge man. Voor de ouderen althans. Voor de jongeren ben ik waarschijnlijk al wat grijzend en wat kalend en noem het maar op. Ik heb niets te zeggen over de aftakeling van mijn lichaam. Het zal gebeuren. Het gebeurt. Ik kan het niet tegenhouden. Het overkomt ons allemaal. Wat ik al zei. Het is constant. Het is niet stop te zetten. En wij kunnen het niet aan- en uitzetten. En wat horen we dan vaak vanuit die regio? Als het gaat over genezing, is uw goddelijk recht, is het recht wat u gekregen heeft in Christus. Wat wordt dan gezegd? Als je niet genezen wordt, heb je te weinig geloof. Oké. Zal ik u zeggen waar wij te weinig geloof, waar u en ik te weinig geloof voor hebben? Wij hebben een tekort aan geloof om de ziekte waardig te dragen. Wij hebben eerder een tekort aan geloof om dat ongewenste geschenk van God, waardoor Hij ons vormt naar het beeld van zijn Zoon, te omarmen en te zeggen, Heer, u geeft dit aan mij, u bent de beslissende factor, ik vertrouw erop dat u hierdoorheen mij vormt. Daar hebben wij een tekort aan geloof aan. Wij hebben te weinig vertrouwen in de Heer dat Hij zichzelf doorheen ziekte en een ziekbed laat kennen. Ja, de Heer leren kennen doorheen onze ziekte en ons ziekbed. Dat wij, het een beetje wat we daarvoor nodig hebben als je God wil leren kennen door ziekte heen, door pijn heen, door lijden heen, door strijd heen. Dan heb je een soevereine God nodig. Dan heb je niet een God nodig die alwetend is en op afstand staat te kijken. Dan heb ik een God nodig die mij hier en u hierin draagt en daardoorheen vormt. Wel, misschien dat als u nog eens teruggaat naar de inleiding. Toen zei ik al, gezondheid is alles. Gezondheid is alles. En wat ik daarmee bedoel, en dat komt een beetje op dit punt neer. Zie dat we, dat wij onze gezondheid zo koesteren en ons daar zo aan vasthouden, dat we ziekte als iets heel negatiefs zien waar God niet doorheen kan werken. Maar het is juist doorheen ziekte. Er is juist doorheen de pijn. Er is juist doorheen het lijden waar God ons vormt. Paulus noemt ons ook Is het 2 Korinthe? Ja, ik dacht hetzelfde hoofdstuk. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 7 denk ik het is. Noemt hij ons een pot van klei. Ik vertaal het even heel vrij. Broos, vaatwerk. Een aarden pot. Weet u waar het nog meer naar voorkomt? Vaak denken wij dat we, als wij gezond zijn, dat we door de Heer gebruikt kunnen worden. Dat als wij gezond zijn, we in een staat zijn dat de Heer grote werken doorheen ons kan doen. En dat ziekte en beperkingen en pijn en verdriet en noem het maar depressies en noem het maar kwalen die op ons afkomen, die we meedragen, waar wij moeite en strijd van ondervinden in ons functioneren, dat we daardoor onbekwaam zijn om de Heer te dienen. Dat denken we toch vaak? Dat is hoe we in de praktijk leven. Maar kijk nu eens naar de kerkgeschiedenis. Meermaals, en ze zijn aan te wijzen, zelfs vanuit Gods woord, dat zij met grote beperkingen heeft de Heer op machtige wijze gebruikt. Gewoon in de recente geschiedenis. Charles Spurgeon. Een man die gebukt ging onder depressies. En ik denk, Charles Spurgeon. Een man die zo geweldig schrijft. Als je boeken van hem leest, het is Christus voor en na. Het is een groot beeld van God. Het is een man die machtig gebruikt is door de Heer. Die zwaar gebukt ging onder langdurige depressies. Johannes Calvijn. Met een ontzettend zwakke gezondheid. Machtig gebruikt door de Heer. Zomaar twee mensen. Maar buiten dat gewoon gewone kerkgangers. In onze gemeente. In elke gemeente zou ik bijna zeggen. Gelovigen op de achtergrond. Die door de Heer op bijzondere wijze gebruikt worden. Doorheen hun ziekte. Ondanks hun ziekte. Waar de Heer zich kenbaar maakt aan hun op een wijze die anders niet zichtbaar was geworden. Ik bedoel, hoeveel boeken zijn er niet geschreven van gewone zendelingen, gewone mensen, gewone gelovigen als u en ik, die hun levensverhaal opschrijven met een onbeschrijfelijke manier, of met ze beschrijven hun lijden die ze hebben gehad en het is, als je het leest, dan is het onbeschrijfelijk hoeveel pijn ze geleden hebben, waar ze doorheen zijn gegaan. En uiteindelijk onder de streep aan het eind van het hoofdstuk vinden we dan, maar ik had het nooit willen missen. Want ik heb Gods nabijheid zo ervaren. Ik had het nooit willen missen. Kent u dat? Dat is wat lijden doet. Dat is wat gezondheid, als dat afneemt, waardoor onze aandacht naar God gaat. We hebben dat vorige week gezien bij die man wiens aangezicht op de Heer gericht werd. En hij kwam tot geloof. Hoe vaak hebben we het niet gehoord van mensen die in het diepe dal van pijn en verdriet zaten, van die zeggen van ik heb de Heer zo diep van nabij mogen leren kennen, dat is mij alles waard. Dat is mij alles waard. Zomaar vier dingen, mensen, waardoor ziekte naar ons toe komt. We zijn ongevraagd lid van de mensheid. We zijn mens, we zijn gevallen. Ons lichaam zal eindigen door een ziekte. Maar ik wil ook eigenlijk nog vier positieve dingen. Die zijn wat korter. Vier zaken die het fundament vormen hoe genezing naar ons toe komt. Zie je, het is niet alleen maar negatief. Ik dacht eerst van hier stop ik. Maar ik vond dat te negatief. Ik wilde toch ook nog het positieve meegeven. Dat God een God is die geneest. We lazen dat zo straks al bij Exodus hoofdstuk 15 vers 26. Dat God een heelmeester is. Nou, hier begint het eigenlijk net zo. God brengt genezing. Alle genezing komt van God. Er is geen andere mogelijkheid. God is de beslissende factor in elke genezing. Ik moest wel lachen. Mits dat ik aan het voorbereiden was, kwam ik zo'n gezegde tegen van een dokter. Die op zijn deur een bordje had staan. God geneest, maar hoe had ik dat ook alweer? Maar ik reken de kosten aan. Dat had hij daar staan. En ik denk, dat is een prachtig voorbeeld. Het is God alleen die geneest. Maar de kosten mochten we betalen bij de dokter. En daarmee geeft die dokter ook aan van, ik kan niet genezen. Ik kan dingen aanreiken die, waardoor God kan werken. We kunnen operaties doen waarheen door God kan werken. Maar uiteindelijk is God de enige beslissende factor. Onze hemelse Heer is een heelmeester. Alle genezing, hoe dat ook naar ons toe komt, komt uiteindelijk van Hem. Als eerste werkt God door, of de genezing die God geeft, komt door ondersteuning. Door ondersteunende factoren, om het zo maar te zeggen. Het lichaam wordt ondersteund door een speciaal dieet, waardoor de genezing naar ons toe komt, waar de Heer doorheen werkt. En dat is zo individueel, dat kunnen we ons niet voorstellen. Denk maar aan medicatie, denk aan vaccinatie, denk aan alternatieve geneeswijzen. Paulus die tegen Timotheus zegt, drink een beetje wijn, waardoor genezing naar hem toe kwam. En dat is eigenlijk hoe God ook werkt. God werkt door alle, je zou kunnen zeggen, ondersteunende zaken van ons lichaam heen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar als je naar de dokter gaat, dan vertrouw je niet op God. Zie, dit punt is daarom heel belangrijk. God werkt ook door medicatie heen. Alsof medicatie los zou staan van God. Hij is soeverein, weet u nog? Hij werkt door alles heen. Zijn voorzienigheid werkt hij door alles heen. En een van de punten waardoor Gods genezing naar ons komt, is door medicatie, door ondersteuning, door facetten die ons lichaam wel doen. En u weet vast meer voorbeelden dan ik. Ik hou het hierbij, want we kunnen hier oneindig ver in gaan, hè, om voorbeelden aan te halen. Zie, als wij ons laten opereren, dan is dat omdat wij ook vertrouwen dat God doorheen de handen van de chirurg ons beter kan maken. Doorheen een operatie. Dat is nog steeds, wij vertrouwen nog steeds op God. Ik hoop dat u dat ook gaat zien. Maar God geeft ook dat, bewerkt ook, die geneest ook door ons lichaam heen. Zie, het is een heel eenvoudig principe, zou je kunnen zeggen. De Heer heeft ons lichaam zo bijzonder gemaakt dat daar een groot deel herstel komt vanuit zichzelf. Dat God het in en door het lichaam heen werkt, waardoor herstel veroorzaakt wordt. Wonden die genezen, ontstekingen trekken van zichzelf weg, zwellingen nemen af, ziekteverwekkende bacteriën worden aangevallen en we worden hersteld. Denk maar gewoon aan een eenvoudige keelontsteking, een virusinfectie. En hier kunnen we stilstaan bij het wonder van ons lichaam. Ja? En inderdaad, hier moet ik ook stilstaan, maar we kunnen uren hierover door praten om facetten aan te halen hoe het te zien is. Hoe God doorheen ons lichaam werkt. Nou, alleen al door sport, beweging. En noem maar op. Ja, het is Gods goede en genezende hand doorheen onze lichamen. Dit is Gods voorzienigheid. Dit is niet bovennatuurlijk. Dit is feitelijk doorheen de natuurwetten die Hij geplaatst heeft in ons lichaam. En dan heb ik er een die misschien een beetje de wenkbrauwen fronst, maar ik zal hem uitleggen. God geneest door wilskracht heen. En hier kom je een beetje in het verhaal, en ik moet heel kort zijn omdat het een fundament is. We hebben een lichaam en we hebben een geest. De geest heeft feitelijk de sturing over ons lichaam. Nou, als de geest neergebogen is en zwaarmoedig en neerslachtig, dan heeft dat effect op ons lichaam. Ik heb daar vorig jaar in onze Bijbelstudie bij stilgestaan, in die wonderlijke symbiose als het ware tussen geest en lichaam, die samenwerking. Iemand met een positieve houding vanuit zijn geest geeft zijn lichaam een enorme positieve duw om te herstellen. En dan bedoel ik natuurlijk niet iemand die een been mist of een been geamputeerd is. Ja, dan kunnen we nog zo positief zijn, dat been komt er niet aan, maar een positieve houding van binnen. Spreuken 17 vers 22. Een blij hart bevordert de genezing. Zie, het hart is het immateriële gedeelte. Als dat vreugdevol is, als dat positief is, dan geeft dat een boost als het ware aan het lichaam. Maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ja? Negatieve gedachten. En die hebben wij gemakkelijk in deze tijd. Bij alle beelden die wij zien van intensieve, van wat we allemaal horen. Ja, als we negatieve gedachten hebben, wat ons allemaal zou kunnen overkomen. Wat onze kinderen kan overkomen. Welke ziekte we op kunnen lopen. Wat ons ziek kan maken. Welke gevaren er overal zijn. Aan bacteriën, virussen, chemische stoffen. Wat allemaal niet kankerverwekkend kan zijn en is. Zie, dan kan ons dat neerslachtig maken met alle psychologische gevolgen van dien. Met alle gevolgen van dien. Dat de vrees in onze harten lichamelijke gevolgen creëert. Denk maar, ik bedoel, dat is iets waar we vandaag de dag gewoon reëel mee te maken hebben. Is Dr. Google. We zijn allemaal aan het googlen wat allemaal wat is en wat we waar kunnen oplopen. En op een gegeven moment dan zijn we gewoon angsthazen. Want er zijn zoveel verschrikkelijke dingen die kunnen gebeuren. En alles wat we weten en wat we lezen, dat nemen we als waar aan. En we worden neerslachtig. En uiteindelijk krijgen wij gevolgen daarvan. We hebben er allemaal last van. Op verschillende momenten, maar we worstelen in onze harten allemaal op bepaalde punten om positief te zijn. Ja? Heel eenvoudig, bij mensen die vertrouwen op medicijnen dat ze werken, daar zien we een positief effect in het lichaam. Het placebo effect. Twee groepen, de een krijgt werkelijk een medicijn, de ander gewoon een pilletje, die erop lijkt een snoepje, misschien wel een leuke kleur. En je ziet dat mensen die inderdaad geloven, oh dit helpt mij, en die hebben daar baat bij, terwijl het niks is. Het is geen medicijn. Het placebo effect. Een stuk vanuit ons hart, als het ware, zou kunnen zeggen, die ons lichaam ook stuurt en stuurt. Zo komt een deel van de gezondheid ook naar ons toe. En als laatste, natuurlijk, God geneest bovennatuurlijk. God kan, als hij daarvoor kiest, genezen door direct ingrijpen. Niet door voorzienigheid, niet door het lichaam ondersteunen en de versnelling van het helingsproces, niet door medicatie, niet door een positieve houding, maar direct. Onomkeerbaar, volledig, bovennatuurlijk, boven alle natuurwetten heen die wij kennen, grijpt hij in. En soms wel misschien als alle hoop is opgegeven. Zoals we deze man hebben. 38 jaar is hij al verlamd. Jaren, er staat niet hoe lang, maar vele jaren is hij op zoek naar genezing. Nergens heeft hij het kunnen krijgen. Hij had zijn hoop gezet op het water. Om daarin te geraken. Want hij meende dat daarin, en men meende dat ze daarin genezing zouden kunnen vinden. En wat zegt de Heer? Heel eenvoudig. Sta op. Neem uw matras op. En ga lopen. En wat staat er dan? En meteen werd de man gezond. Nam zijn lichtmat op. En ging lopen. De Heer geneest. Wel, geliefde gemeente, zomaar eens. Ja, 8 principes. 4 waardoor ziekte naar ons toekomt. En 4 waardoor, als het ware, genezing naar ons toekomt. En in alles is God de beslissende factor. En ik hoop dat u ook ziet dat als u medicatie neemt. Of als u daar gebruik van maakt. Dat het niets te maken heeft met uw geloof. En de kleinheid van uw geloof. Nee, dat God daar doorheen werkt. En dat het niet alleen maar de fysieke zaken zijn die de Heer geneest en waar hij doorheen werkt, als het ware. Ja? Maar dat er ook zaken zijn die voor ons totaal ondoorgrondelijk zijn, als depressies. En hoe dat functioneert en als je daar medicijnen voor gebruikt, dat is geen teken van ongeloof. En prijs de Heer dat hij daardoorheen u en mij sterkt, bekrachtigt en ondersteunt en ons laat functioneren. En soms ook gewoon geneest. Wat een bijzonder iets. Wat een bijzondere Heer. Ik hoop dat dit fundament gelegd mag zijn. En dat u ook weer elke keer ziet. De 2 punten die bovenaan stonden. God is. En ik maak er 1 punt van. God is soeverein. God is soeverein. Dat is de ruggengraat van heel ons bestaan. Dat is het punt waarop we ons hoofd kunnen leggen en op de kussen 's avonds niet weten of we de andere ochtend nog op kunnen staan. Een paar zenuwen die doorgaan en 's ochtends kunnen we niet meer opstaan. Wij hebben een goed God. Een groot God die heerst. Mag dit als het ware als fundament dienen voor de volgende preken die gaan komen. Dan ben ik benieuwd wat de Heer verder voor ons heeft. Zullen we zo eindigen? Ik gebed wel, God. Wat bent u een grote God? Wat bent u een Heer die over alles regeert? U bent degene, Heer, de eerste en de laatste. De alfa en de omega. Er is geen God buiten u. U heerst over elk detail in uw schepping, Heer. Elke molecuul ligt onder uw heerschappij. Er is geen stofje, geen element, niets dat buiten uw controle ligt. Sterker nog, alles heeft u in de hand. U heeft ons hele bestaan in uw hand. U heeft ons hele lichaam in uw hand. Heren, mogen we dan ook hetgeen wat we vandaag gehoord hebben, daar ook uit leren wat onze verantwoordelijkheid is. Om als eerst op u te vertrouwen. Dat u te vertrouwen bent, Heer. Dat u ons zitten en ons staan kent. Onze gedachten, Heer, of die positief of negatief zijn, u kent dat. Heer, geef ons dat wij inderdaad geen roofbouw plegen op ons lichaam. En dat geldt ook voor mij, Heer. Heer, dat geldt voor ons allemaal. Heer, werk in onze harten om zo dat lichaam wat u ons geeft, om dat zo lang mogelijk in ere te houden en in stand te kunnen houden, Heer. Om bruikbaar te zijn op een grote wijze zoals u dat bedoeld heeft. Heer, maar als ziekte komt, en het komt, mogen we dan ook opzien, Heer, naar u. Niet alleen voor genezing, Heer, maar ook dat u daardoorheen ons ook vormt. Dat u daardoorheen ons ook kunt gebruiken. En dat u daardoorheen ook uzelf verheerlijkt. Heer, kom tot uw doel met een ieder van ons. En Heer, daar heeft u alle recht toe. Wij, die niets anders verdienden dan uw toorn, geworpen moesten worden in de hel, heeft bij de goedheid van uw genade en bij de barmhartigheid en de compassie van uw wezen, Vader, heeft u uw liefde op ons gezet en u, Heer Jezus, de prijs betaald. Wie zijn dan wij om te zeggen, u mag dit niet? Wij zeggen het tegenovergestelde. U mag doen met ons wat u goed dunkt. Verheerlijk uzelf in ons, met ons en door ons en door onze lichamen. En dat alles tot lof van uzelf. Halleluja. Amen.